Castra Media.
Wij zijn de Ladies of Loss. Drie ondernemers, elk met een eigen expertise en achtergrond. Samen delen we één missie. Ziekte en afscheid bespreekbaar maken. In deze podcast praten we over de impact hiervan op jouw leven en omgeving, waar verdriet en vreugde vaak dicht bij elkaar liggen. Dus pak er iets warms bij, leun achterover en laten we beginnen.
Yeehaw!
Yes! Vandaag gaan we het hebben over roze olifanten en niet over paarden.
Sorry. Oh, is dat stemming?
Was een ja?
Geen idee waar je... Nou ja.
Nee, waar die paarden vandaan komen. Ja, ik snap hem ook niet helemaal.
Yeehaw!
Maar... Yeehaw!
Oh, ja. Sorry,
spuit er ook erbij.
Ja, dat. Ja.
Goed, ik weet niet of jullie nu nog willen luisteren, maar welkom bij deze laatste aflevering van dit seizoen, want we hebben nieuws. Ja, we zijn er zo enthousiast over, en jullie ook, dat er een volgend seizoen komt. Daarover later meer.
Precies.
Yes. Vandaag de 13e aflevering van Ladies of Loss doen dood gewoon. En bedankt voor jullie reacties over regie, over afscheid. We hebben hele leuke, maar ook wel pijnlijke situaties teruggehoord. Mm-hmm.
Zeker. En weet je, met deze podcast, jullie weten het ondertussen wel, willen we werkend Nederland en werkgevers inspireren en houvast bieden bij chronische ziekte of verlies. Door deze thema's bespreekbaar te maken, willen we ze doodgewoon maken. Zodat het minder spannend wordt om erover te hebben, ook als het soms wat ongemakkelijk voelt.
Ja, nou, en daar is een roze olifant als metafoor voor alle taboes die er in organisaties en teams zijn. Een hele mooi voorbeeld van. Ja. Om die maar eens doodgewoon de kamer in te laten wandelen. In deze aflevering gaan we dieper in op wat er niet gezegd wordt over rouw en ziekte. Dat kan ook in privé situaties natuurlijk zijn, maar ook in samenwerking. En dat gaat eigenlijk altijd ten koste van resultaat. Wat vinden jullie van zo'n zin? Als ik dat dan zeg, zijn het daarmee eens?
Ja, als je dit dus niet bespreekbaar maakt, maar het speelt wel, dan gaat het altijd ten koste van het resultaat. Dat zeg je.
Dat is wat ik zeg, ja. Ja.
Ik moet hem even laten bezinken.
Ja, ik denk het vreet altijd dan aan een team. Het zit in iedereens hoofd. Het beïnvloedt van alles. En ik denk dat het een beetje sneeuwbal is als je er eenmaal niet over praat. Dan dat er nog veel meer gevoelens en gedachten zijn waar dan ook niet over gepraat wordt.
Ja, dat zeker. Dus eigenlijk verstop je wat belangrijk is om bespreekbaar te maken. Mm-hmm. Ik zeg altijd van, als het samenwerking niet in de weg staat, is het niet per se noodzakelijk om een roze olifant te benoemen. Soms zitten dingen in de privé-situatie, dat is natuurlijk altijd prima. Maar je zou niet meteen een verband zien met verlies en ziekte. Als een individuele medewerker daarmee te maken hebben. En daar willen we een verandering in aanbrengen.
Dat is wel een uitdaging dan, want je zegt als, hoe zei je dat nou net? Privé is niet altijd noodzakelijk om te bespreken, maar ziekte is natuurlijk aan zich wel vrij privé in eerste instantie.
Ja, dat is natuurlijk zo. Maar toch heeft het ook invloed op je functioneren, natuurlijk op werk.
Ja.
Maar ik kom wel eens mensen tegen in teams. En daar zit een privé situatie misschien ook wel juist heel erg in de weg. Die dan bijvoorbeeld vrienden zijn. En dan is er iets gebeurd in de vriendengroep. Ja, die nemen ze toch mee naar werk.
Oh, ja.
Dus dat is ook zo'n roze olifant waar geen enkele andere mensen geen idee van hebben dat dat speelt. Mm-hmm. Maar ineens kunnen ze niet meer met elkaar samenwerken.
Oh ja. Oh.
Ja.
Nou, ik denk dat we genoeg hebben om hier over te
praten. Laten we eens gaan kijken.
Uit de praktijk.
Nou, als je het dan hebt over die roze olifanten, dan zijn er twee concepten die we graag met jullie willen bespreken. En de ene is de onderstroom in teams. Dat is in mijn vak gewoon heel normaal jargon, maar misschien nog helemaal niet zo bekend. Daar gaan we zo iets meer over zeggen. En deep democracy. Eva, waar denk jij als eerste aan als ik zeg onderstroom?
Ja, nou, in mijn werk hebben we het inderdaad nooit over onderstroom. Maar ik denk dat het te maken heeft met dingen die spelen die toch beïnvloeden hoe iemand functioneert of samenwerkt of communiceert. Maar niet echt duidelijk zijn.
Iets onder de oppervlakte of zo. Ik zie echt een zee vormen waarvan je aan oppervlak denkt, oh, dat is mooi, glad oppervlak, kan je makkelijk in zwemmen. En dan ga je daarin en dan word je ineens gegrepen door de onderstroom.
Door een haai.
Door een
haai. Zeggen ze ook nog wel eens echt letterlijk in dit vak.
Oh ja?
Er leven haaien onder die oppervlakte. Jullie zitten echt hartstikke raak.
Ja, Angela, kan jij ook zeggen wat het echt is? Hadden we het goed?
Nou, zeker. Het zijn, maar niet altijd alleen maar de rottigheid zit onder de oppervlakte. Dat kunnen ook onbeantwoorde verlangens bijvoorbeeld zijn. Of behoeftes. Maar eigenlijk alles wat niet gezegd wordt, maar wel al in iemands hoofd leeft. Dat is wat we bedoelen met de onderstroom. Dus dat kan zijn, om het maar even heel concreet te maken. Iemand die heeft kennis, maar die brengt dat niet in een vergadering bijvoorbeeld. Of iemand weet, nou, ik heb dat zelf al eens gedaan, dat er in mijn privé situatie een overlijden was. En ik meldde dat niet. Maar je kunt je voorstellen dat ik dan anders in zo'n meeting zit.
Ja, tuurlijk.
Ja.
Dus dat bedoelen ze met de onderstroom. Dus anderen kunnen wel al voelen misschien. En dat heette dan door hoe we, een soort spiegelneuronen heette dat. Hè, we voelen elkaar heus aan. Ja. Maar zonder dat ik het zeg.
Ja.
En dat is dan zo'n typisch voorbeeld van, ja, dan zit het in de onderstroom. Maar we kunnen niet zeggen van, wat is het dan precies?
Maar zeg je daarmee dat je dat dan altijd bespreekbaar moet maken? Want ik kan me zo voorstellen dat mensen soms helemaal geen zin hebben om privé dingen met collega's te delen waar ze misschien niet per se heel close mee zijn of zo.
Nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk de vraag waarom we deze podcast maken. Wat vinden wij daar dan van? Moet dat eigenlijk altijd? Ik heb daar niet een eenduidig antwoord op. Jij even?
Nee, ik denk dat dat ook weer maatwerk is. Ik denk inderdaad dat er genoeg situaties zijn. Of als je met een klant spreekt, dan ga je toch ook niet altijd het achterste van je tong laten zien over hoe het echt met je gaat. Het is niet eens misschien altijd gepast. Maar met je peers of met je direct leidinggevende voelt het dan misschien wel weer logischer om die eventjes in bepaalde mate op de hoogte te stellen als er dingen spelen die functioneren kunnen beïnvloeden.
Dus het is eigenlijk een soort schaal. He, waar je op kan bewegen.
Ja.
Zo van, wat vertel je wel, wat vertel je niet. Maar in ieder geval is wel belangrijk dat als er iets speelt in jouw privéleven, of niet alleen privé, maar gewoon in jouw hoofd, dan is dat voelbaar en zichtbaar aan de buitenkant. En ik denk dat daar heel weinig mensen zich van bewust zijn.
Ja,
dat denk ik
ook. Dus dan de mensen denken dat ze het goed kunnen verbergen.
Ze kiezen daar misschien heel bewust voor. En misschien ook wel omdat het ongepast is. Maar het is niet altijd meer echt hoe je dan in de wedstrijd zit.
Ja.
Wordt het al een beetje duidelijker eigenlijk? Wat denken jullie?
Ja, ik denk het wel. Ik heb gelijk een voorbeeld in mijn hoofd.
Vertel.
Ik heb ooit een collega gehad waar je het echt niet aan kon zien wat er met diegene was. Dus echt zo'n Engelse stiff upper lip. Je had geen idee. En dus niemand wist het ook, maar iedereen voelde zich ook heel ongemakkelijk bij die persoon. En dus ik denk dat dat te maken heeft met waar jij het net over had, die spiegelneuronen. Er kon niet gespiegeld worden, dus het ging heel onveilig voelen.
En hoe liep dat af?
Nou,
liepen ze om hem heen? Ontweken ze hem?
Ja.
Ja, want dat is wat er vaak gebeurt.
Precies. Het werd heel ongemakkelijk en iedereen liep erover te klagen met die persoon. Ik voel me echt zo niet op mijn gemak. Maar ja, daar werd niks mee gedaan of zo verder.
Sommige mensen kunnen ook niet heel goed vertellen hoe ze zich voelen. Of dat kan natuurlijk ook, hè?
Nou, zeker als je natuurlijk zelf te maken hebt met ziekte of rouw. Hè, dat hebben we al eerder benoemd. Het is nog maar de vraag of je nog wifi hebt in je brein.
Ja.
Of je het überhaupt nog weet hoe je welke dag het is.
Ja, dus misschien is het nog niet eens heel bewust dat je dingen achterhoudt. Maar ben je zelf nog zo in je hoofd de dingen aan het processen? Heb je zelf nog niet eens de woorden die je eraan kan geven?
De woorden, je weet niet eens misschien wat je voelt.
Ja.
Nee, en dat is niet alleen bij jou zo, maar ook bij je collega's. Dus hè, waar één rouw heeft of met te maken heeft met ziekte. Dus spelen er allerlei, onder die oppervlakte, spelen er allerlei gedachten en soms ook oordelen. Die daar dan weer mee te maken hebben. En ik denk dat daar de leidinggevende. Oh, daar ben je weer. Beste leidinggevende, je hebt het wel erg druk in onze podcast. Ze moeten wel van alles.
Aan de winkel.
Ja, nou ja, ik denk dat je wel. Het zou wel handig zijn als je de signalen kunt herkennen van wanneer speelt er iets in de onderstroom wat echt functioneren van een team of van een persoon in de weg zit. En dan moet je toch echt wel een beetje
ballen hebben.
Zeker, want het is niet niks om het dan ineens bespreekbaar te maken.
Ja.
Maar het kan ook andersom zijn. Ik heb wel eens in een team gewerkt waar nou, de leidinggevende gewoon niet te vertrouwen was. Die gebruikte onder andere mijn ideeën als de zijne. En dat presenteerde die dan aan het team als, kijk eens wat ik bedacht heb. En dan dacht ik, potverdorie, dit komt niet uit jouw koker. En hoe ga je daar dan mee om?
Nou ja, wat jij waarschijnlijk bent gaan doen is na de uitzending daarover gaan praten met iemand anders.
Natuurlijk. Ja. En iedereen wist al lang dat het mijn idee was, want dat had ik al even ingekopt natuurlijk. Het is niet van hemzelf.
Nou ja, wat er meestal gebeurt, en kijk, als een leidinggevende het is, die kan het nog heel lang in stand houden. Maar of die persoon, in dit geval jij, gaat op de duur weg als dit vaker gebeurt. Dus je ziet dan dat het ineens in verloop te zichtbaar is. Of er komt een soort giftige sfeer waarin mensen gaan roddelen. Hoe dan ook, als je er niks mee doet.
Is niet gezond voor team.
Nee, is niet gezond voor team. Ja, en we maken natuurlijk alles. Een podcast. Kijk, dit is natuurlijk veel breder dan alleen maar rouw en ziekte. Maar juist omdat dit zulke taboes zijn in organisaties en het dus zo niet normaal is om daar gewoon een keer een gesprek over te hebben, zie je dus dat je daarmee eigenlijk de kans vergroot dat er dingen in de onderstroom belanden.
Mm-hmm. Heel veel mag ik even onderbreken, want ik bedenk me, heel veel mensen worden leidinggevende en die hebben er niet voor gestudeerd. Dus je hebt wel bepaalde skills nodig om dat soort dingen bespreekbaar te maken. Ik denk dan meteen, ik zou Angela bellen.
Dat is ook niet altijd handig.
Ik zou dan zeggen, weet wat je wel en niet kan en haal anders van buitenaf experts naar binnen die kunnen helpen met dat soort moeilijke gesprekken. Als je merkt dat het echt de sfeer aan het vergiftigen is en dus de productiviteit en loyaliteit enzovoorts.
Ja, en wat daar dan natuurlijk voor zit, is dat je wel al ziet dat er iets speelt.
Ja.
Je moet wel een soort tentakels hebben.
En kwetsbaar durven zijn in dat jij dus niet alles kan, maar misschien ook niet hoeft op te lossen, maar dan wel hulp inschakelt.
Ja, en dit zijn dingen waar wij, niet alleen ik, maar jullie ook, het met HR-afdelingen over hebben.
Ja.
Zo van, goh, wees je ervan bewust dat als het gaat over verlies of het gaat over chronische ziekte, dat er ook aandacht moet zijn voor teams om te zorgen dat die roze olifanten hele vriendelijke blijven die je nog in de kamer in kan laten wandelen.
Mm-hmm. Ja.
En niet alles als China kapot denderen.
Ik heb er wel beelden bij.
Ja.
Hoe groot is die roze
olifant? Zo'n Disney-achtige hele grote jumbo die zo binnenkomt.
Oh ja, van de Haiti-mars heet die toch? Ja,
geen idee.
Maar jij zit altijd heel goed in de Disney-dingen.
Ja, dat weten jullie nog niet, maar wij zijn Disney-fan bij ons thuis. Ja.
Hey, maar dames, we hadden ook nog een tweede concept, toch? Kan jij dat toelichten? Want het was...
Ja, deep democracy. Ik weet er niet zoveel van, maar ik heb wel een hele mooie definitie. Van Jitske Kramer, die zegt, deep democracy is een manier van besluiten nemen waarbij de wijsheid van de minderheid wordt meegenomen in het meerderheidsbesluit.
Een lange tekst.
Eetje.
Ja. Vanuit de overtuiging dat de krachtigste besluiten ontstaan door de aanwezige diversiteit aan kennis en talenten en ervaringen. En dan combineer je dat. Dus de wijsheid van de minderheid wordt meegenomen in het meerderheidsbesluit.
Jemus, oké, zullen we even gewoon concreet doen? Ik vind dit echt...
De rest ook. Ik
heb
in Jippie Janneke...
Ja, vertel.
Oh, nou ja, in Jippie Janneke taal.
Even simpel.
Je hebt mensen die heel snel hun gedachtes vormen en delen.
Ja.
Die noemen dan de meerderheid. In de vergadering of zo, die hoor je meteen als eerste.
Mm-hmm.
En er zijn heel veel mensen die hebben daar of wat langer voor nodig, of zijn gewoon wat stiller van zichzelf.
Of ze vinden het tegengestelde en ze durven het niet te zeggen.
Precies. En deep democracy gaat eigenlijk over alle perspectieven zijn welkom.
Ja.
En nou, volgens mij hebben we daar best wel een heel mooi traject in gedaan.
Ja, dat weet ik nog goed. We hadden een senior manager in de directie van een commercieel bedrijf die na een langdurig ziekteproces overleed. En hij was niet alleen formeel een leider, maar hij had ook een hele sterke band met eigenlijk iedereen in de organisatie. En goed te weten is dat dit een bedrijf is dat snel is gegroeid en dat hij al een tijdje afwezig was. En de net ingestroomde medewerkers kenden hem niet. En de mensen die er al langer werkten waren enorm aangedaan door zijn overlijden. Dus we mochten meekijken en een bijeenkomst organiseren voor wie wilde komen om het verdriet samen te delen. Nou, er werd daarnaast nog een mooie plek in de organisatie gecreëerd waar zijn foto hing, waar mensen iets konden opschrijven. En HR nam wel echt de regie. Dat was echt super bijzonder. Natuurlijk ook omdat ze hem misten en... toch konden ze dit opbrengen.
Ja, ik vind het wel echt heel erg mooi. Er waren dus erge verschillen, grote verschillen tussen de oude garde die hem kende en zo ontdaan waren. En omdat het zo'n snel groeiend bedrijf was, de nieuwe garde, wat ook echt wel een hele groep was, die voelde dat iedereen ontdaan was, maar zelf dat gevoel niet hadden niet omdat ze hem niet kenden. Nee. Zo mooi dat er ruimte werd gemaakt om al die gevoelens te delen met elkaar.
Ja, en dit is best wel waar wij enthousiast van zijn geworden. Waarom we dit zijn gaan doen. Omdat we zien dat als je dat doet, dat er en je geeft ruimte aan emoties zonder dat het lang hoeft of een heel traject was helemaal niet nodig. Maar juist omdat er een stem was voor elke vorm van rouw, zag je gewoon dat mensen zich daar ook thuis voelden bij de werkgever.
Ja,
en dat maakte het zo bijzonder, want wij waren alle drie erg doorgeraakt.
Onder de indruk, ja.
Ik denk dat het echt een soort van veiligheidsgevoel geeft, dat er dan allemaal mag zijn. En ook toch een soort van opluchting, alsof de mensen iets hadden moeten inhouden. En als je dat één keer dan al hardop mag zeggen en uit kan spreken, dat het dan al een soort van, ja, oplucht of zo.
Mm-hmm. Ja, weet je, wat we ook zagen daar is dat rouw activeert rouw. Dus als er iemand dan overlijdt in op de werkvloer en ook nog eens keer in een directie, dan kwamen ook persoonlijke andere verhalen over rouw.
Rouwprocessen.
En je zag gewoon, het werd gewoon een heerlijke, warme atmosfeer daar binnen.
Ja, heel huiselijk eigenlijk.
Het was heel huiselijk.
Ja.
Terwijl het echt, dat zien we weinig.
Ja.
En dat is wel, daar was ik wel erg enthousiast.
Ja, dat was mooi om te
doen. Ruimt ook op of zo.
Ja, we zeggen het heel vaak, we zijn geen robots. Maar heel vaak weten werkgevers het niet of beseffen het niet dat ze iets eraan kunnen doen.
Mm-hmm.
Maar al zou je maar gewoon, want dat is ook wat HR hier had besloten, niet iedereen hoefde. Nee. Het was geen verplichte situatie. Er werd niet iemand een soort van, nu moeten we allemaal naar die
daar
meeting
verschijnen.
Nee, het was gewoon,
dat was mooi.
Wie wil,
het kan, als er nog behoefte is, dan horen we. Het was heel erg behoefte gestuurd. Dus dat is mooi. Ja, en ik heb een ander voorbeeld waarin je ziet wat er dus in de onderstroom kan gebeuren. En nog steeds een wisselwerking heeft op de samenwerking in het team. Dat is een situatie waarin de leidinggevende helaas een tijd eruit was vanwege een ziekte. En in die tussentijd nam iemand anders, twee personen namen het waar. En er is daar iets ontstaan tussen deze twee waarnemende leidinggevenden en het team, waardoor er een enorme breuk was ontstaan. Hmm. En dan zie je dus, die leidinggevende kwam terug en daar is onvoldoende mee gedaan.
Hmm.
Nu denk een jaar later, iedereen heeft er nog pijn in zijn buik van. Het gaat een beetje beter. Maar je ziet gewoon dat als het niet benoemd wordt,
dan werkt het niet meer.
Iedereen wil dat er een streep onder komt, maar er komt maar geen streep
onder.
Een
jaar later, zeg je. Dat suddert een jaar lang.
En als je er maar een beetje naar... Het komt elke keer, dan leidt het weer op.
Ja.
En dat zijn signalen waarin je als organisatie denkt van, hè, maar we hebben er natuurlijk nogal zoveel over gesproken. Hoe kan het nou dat het steeds blijft terugkomen?
Ja, maar als het dus niet opgeruimd voelt, dan blijft dat dus iedere keer.
Ja.
Terwijl als je het kan ontluchten of opruimen of benoemen, helen, dan kan je daarna verder. Maar als dat niet gebeurt, dan kan je dus ook niet verder. En dan komt het dus iedere
blijft
keer
etteren.
Weer omhoog.
Ja. Ja. Een soort van wond of zo die niet dicht wil.
Ja, en dan zie je dus, we hebben natuurlijk ook wel heel vaak over andere vormen van rouw, dat dit ook een soort van rouwen is.
Ja.
En waar een team in dit geval nog niet de manier in heeft gevonden om daar een streep onder te zetten. En inderdaad, je kan niet anders dan het dwars doorheen.
Mm-hmm.
Stom, hè?
Nou, jij zegt het altijd zo mooi. Ik kom bij organisaties om het tapijt op te tillen en het stof eronder vandaan te vegen wat er onder is weggeschoven. Dat vind ik altijd zo'n mooi voorbeeld. Dat zie ik dan ook echt helemaal voor me.
Ja, dan gaat het meestal nog niet over de impact van rouw of ziekte. Mm-hmm. Dat is nog zo'n station.
Dat is nog veel verder.
Alsof het een andere planeet is. Hebben jullie dat een ander beeld daarvan?
Nee, dat herken ik wel, denk ik.
Ja?
Ja.
Ja.
Ja, dus eigenlijk kan je samenvatten dat deep democracy kan helpen om die roze olifant bespreekbaar te maken in organisaties. Dus dat al die input van ook de stille.
Zeker.
En ook alles wat niet gezegd wordt, dat meegenomen wordt in het gesprek met elkaar.
Ja, zodat het niet in onderstroom komt en geen haatje wordt.
Precies. En niet gaat rotten in het team.
Luisteraarsvraag.
Ja, ik lees de luisteraarsvraag van deze keer voor. Ik werk voor een consultancybedrijf en ik werk hier nu 4 jaar met heel veel plezier. 6 maanden geleden is heel onverwachts mijn broer overleden door een verkeersongeval op 28-jarige leeftijd. Ik ben na 2 maanden weer aan het werk gegaan. Mijn collega's weten dit wel, maar vragen er eigenlijk nooit naar. Ik merk wel dat ze kribbig reageren als ik een deadline mis. Mijn leidinggevende doet dit ook, aan publiek, in de teamvergaderingen. Ik word niet meer uitgenodigd op de vrijdagmiddagborrel. Ik weet dat ze een punt hebben, ik doe mijn best, maar ik voel me niet meer zo op mijn gemak in het team. Moet ik het bespreekbaar maken? En zo ja, hoe doe ik dat dan het handigst?
Ja,
nou Angela.
Nou, bedankt hè.
Wat ja. zou je daar
maar even een antwoord.
Zeggen? Nou, dit dilemma is denk ik... komt best wel vaak voor. Als je het hebt over roze olifant, is dit een hele grote in het team. Want iemand functioneert anders, denk ik. Dat lees ik een beetje uit haar... ik weet echt niet of het haar is. Maar ja, goed,
nee, weet je niet.
Uit de brief. En dat valt natuurlijk op. En tegelijkertijd weet de hele omgeving dat je het ook zwaar hebt.
Mm-hmm.
Maar er zijn al eenmaal verwachtingen. Ja. Ik zie consultancybedrijf, ja, daar ga je een uurtje. Ja, de declarabiliteit is gewoon belangrijk. Dus en deadlines missen, de klant gaat ten alle tijde voor. Ja. Dus je zit in een omgeving, beste luisteraar, waarin de lat heel hoog ligt.
Ja.
En ik wil bijna, nou, ik zie niet zo heel vaak dat er dan heel veel ruimte is om dat rouwproces goed vorm te geven. Is dat je in dat je knel zit. Dat zie ik zeker. Kijk, die leidinggevende doet het niet zo heel handig om dat aan publiek kenbaar te maken in een
vergadering.
Lekker
shamen.
Nee, dat is niet
dan
echt...
gaat het vertrouwen. Ja.
Nou, het lijkt me dan ook wel moeilijker voor jou om je dan nog veilig genoeg te voelen om dit bespreekbaar te maken. Als je een goede band hebt met je leidinggevende of had, dan denk ik wel dat je daar het gesprek zou kunnen aangaan.
Mm-hmm.
Al dan niet misschien wat bij de vertrouwenspersoon eventjes oefenen. Mm, ja. Zo van, hoe zou je dat dan het beste kunnen doen? Maar ja, ik denk dat het heel krachtig zou zijn als je het zelf gaat benoemen. Van jongens, ik zie dat ik deadlines mis en ik zie ook dat je ervan baalt. Klopt dat? Ja, die roze olifant maar zelf bespreekbaar maken. Maar het zou wel heel fijn zijn als je niet alleen staat in een vergadering. Dus dat je daar met je leidinggevende eerst een stukje voorbereidingen doet. Wat denken jullie?
Ja, ik denk dat dat heel fijn is. En inderdaad, als het niet bespreekbaar gemaakt wordt door de andere kant, dan maar zelf. Ja, je moet er iets mee. Want ik denk ook niet dat je op deze manier ineens wel die deadlines gaat halen.
Ik kan me wel voorstellen dat het lastig is als je de leidinggevende dus niet mee hebt.
Ja, want hoe zou dat dan aflopen?
Ga je dan in je eentje dat dus in het team gooien? Dat is wel superkrachtig, maar ik kan me voorstellen dat dat ook doodeng is.
Ja, of misschien een collega naast je meekrijgen die dan voor jou opkomt, ook in zo'n teammeeting.
Nou ja, kijk, dat is niet. We kunnen niet lezen of diegene het daar naar zijn zin heeft. En hoe graag je daar nog zou willen blijven werken. Maar helaas zie je wel vaak dat mensen dan denken, nou, dan ga ik wel. Zodat je ergens weer een nieuwe start hebt. Dus wat je in ieder geval wil voorkomen is dat er langdurig beeldvorming over jou is.
Ja.
Over dat je niet levert.
Dat hoor ik ook al vaak hoor. Dat mensen zeggen, nou, ik ben op een nieuwe plek. En nou ben ik in ieder geval niet meer die zielige weduwnaar. Of nou ja,
ja, of diegene wiens, nou in dit geval dan de broer is overleden.
Ja, precies.
Ja. Ja. Nou, sterkte.
De gouden tip.
Wij hebben een paar tips op een rijtje gezet om de roze olifanten bespreekbaar te maken. Als collega en als leidinggevende trouwens. Nummertje 1. Ga er recht naartoe door de gerichte vraag te stellen en durf te vragen naar de emoties. Bijvoorbeeld, wat is jouw ervaring met rouw? Of wat voelen we hier nu allemaal wat we niet bespreekbaar maken? Recht op zijn raap. Nummertje 2. Betrek de stille personen in het gesprek. Dus de mensen die eigenlijk wat afwachtender zijn en minder snel al roepen wat ze ervan vinden. Door bijvoorbeeld te zeggen, een aantal mensen heb ik nog niet gehoord over hoe zij hierin zitten. Of met wijzend naar de andere mensen, wat is jullie mening hierover? Of hoe voelt deze situatie voor jullie? En dan hint, hint naar de stille.
Het is jammer dat hier geen beeld bij is, jongens.
Ja, ze maakt hele leuke bewegingen, maakt je.
Ja, ja. ik merk dat ik deze ook wel bij families gebruik. Omdat daar ook altijd stille mensen zijn.
Oh,
en
ja,
mensen
tuurlijk.
Die al snel praten. En op die manier, het is heel belangrijk dat is ruimte creëren voor de mensen die niet zo snel de dingen zeggen.
En blijf je dan ongemakkelijk stil, net zolang totdat er eentje gaat praten?
Ja,
dat werkt
ja,
want wel.
Dat is de clue. Je moet
dus dat werkt.
Je moet wel het ongemak een beetje op durven zoeken.
Ja. Ja, en gewoon heel, heel duidelijk kijken naar wie je eigenlijk wil dat die dat nu gaat praten. Ja. En dan snapt de rest het ook namelijk wel.
Oh ja.
Ja.
En de derde?
De derde tip, spiegel in wat je zelf ervaart. Dus geef gewoon aan, ik heb het gevoel dat er nu meer speelt dan dat we uitspreken. Ben ik de enige? Nou, ik denk dat dat een hele sterke is als je dat lukt.
Ja.
En dan hou je het ook lekker bij jezelf en ben je niet aan het jij bakken.
Mooi.
Nou.
Hé hey, ja. Dames. Dit ja. was het dan.
Ja.
Seizoen nummer 1. En toen we hier aan begonnen hadden we... Ik weet nog dat we het met de jacuzzi hadden en zo. Dat we het überhaupt gingen maken. En nu hebben we toch echt
en
besloten.
En hebben we het gedaan.
13 ja. afleveringen.
13 afleveringen. Ja. En we hebben ook besloten dat er een nieuw seizoen komt. Want
ja.
dit smaakt naar meer.
Ja.
En we zijn op zoek naar organisaties of instanties die ons... daarbij willen financieel willen ondersteunen. Zodat we deze podcast kunnen blijven maken. En die het ook belangrijk vinden dat we dit soort taboes doorbreken. En
juist.
Het maar doodgewoon maken.
Ja, en als jullie luisteraars nou suggesties hebben over thema's voor nieuwe afleveringen. Lezen we dat natuurlijk graag op onze socials. Alles over rouw en ziekte wat je als werkende op je pad kan krijgen is bespreekbaar. Dus heb je een onderwerp gemist of ben je nieuwsgierig naar hoe wij het een half uur zouden volhouden om te lullen over een bepaald thema? Laat het ons weten.
Dat gaat ons meestal heel makkelijk.
Ja hoor, dat gaat ons wel lukken.
Oh, het zit erop.
Ja.
Ja, voor nu dan dus, hè?
Het is tijd.
Het is tijd.
De hoogste tijd.
We'll be back.
We'll be back.
Als je benieuwd bent of we jou persoonlijk of je organisatie kunnen helpen, check onze show notes voor meer informatie.